Ja, ik zei al, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En dat is vooral een uitdrukking die vooral gebruikt wordt in het Oude Testament. En dat heeft alles te maken, of bijna altijd, in de context van Gods handelen met zijn volk Israël. En als je dan opzoekt waar komt dat woord tegen in de Bijbel, hoe vaak wordt die uitdrukking gebruikt, toen viel het mij op dat de profeet Jesaja die veel gebruikt. Maar liefst 14 keer komt daar de uitdrukking voor, wees niet bevreesd. Toen dacht ik, gaan we eens even verder bekijken. Jesaja, eventjes wat over die profeet Jesaja. Het is denk ik lang geleden dat daar een preek over gehouden is. Over de profeet Jesaja. Zijn naam betekent redding van de Heere. Of heil van de Heere. En hij was profeet tijdens de koningen van Juda, de koning Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. En Hiskia is wel dan de meest bekende van dat viertal. En we moeten Jesaja plaatsen zo ongeveer 600 jaar voor Christus. En ten tijde van zijn leven en ten tijde van zijn profetenwerk ging het tienstammenrijk, want hij zat in het tweestammenrijk rond Jeruzalem. Maar ten tijde van zijn profeetschap, is dat een woord, profeetschap? Nou ja, daar maken we er nu een woord van. Tijdens zijn bediening als profeet, dat is beter gezegd, is dat tienstammenrijk door Assyrië in ballingschap gevoerd. Dus je moet je voorstellen dat tweestammenrijk, dat maakte mee dat hun broeders en zusters daar in het noorden zijn weggevoerd. En Jeruzalem bleef als het ware achter, als twee stammen, Juda en Benjamin. En het is wel bijzonder, tenminste ik had me dat ook nooit zo gerealiseerd, dat terwijl Jesaja dus profeet is in en rond Jeruzalem, in en rond ook het koningshuis, want we lezen in de geschiedenissen van koningen en kronieken en in het boek Jesaja dat hij ook veel bij de koning in en uitliep. Terwijl hij dus daar profeet is, dat tienstammenrijk is weggevoerd, heeft Jesaja ook een profetie die te maken heeft met de toekomst van dat tweestammenrijk. En laten we maar eens gaan lezen. Dan zijn we al meteen in de buurt voor de tekst zometeen. Jesaja hoofdstuk 39. Jesaja hoofdstuk 39. We kennen allemaal die geschiedenis dat koning Hiskia belegerd is in Jeruzalem door Sanherib, Assyrië. Maar goed, die weet niet te overwinnen en die trekt weg. Jeruzalem is wat dat betreft bevrijd. En dan lezen we in hoofdstuk 39 een heel interessant stukje. Terwijl Jeruzalem dus eigenlijk net bevrijd is van de Assyriërs, blijkt daar al het koninkrijk van Babel te zijn. En we weten uit de geschiedenis dat het koninkrijk van Babel na Assyrië het volgende grote wereldrijk is geworden. Maar Jeruzalem is dus net vrij van de Assyriërs. En dan komt daar een gezantschap uit Babel. En nou, we gaan niet het hele hoofdstuk lezen, maar die hadden gehoord dat Hiskia ziek was geweest en dat hij hersteld was. En Hiskia die vond het fijn dat die gasten uit Babel kwamen. Misschien had hij het idee van, hé, dat zijn misschien dan een bondgenoot ten opzichte van die Assyriërs. En je moet je ook voorstellen dat in het zuiden Egypte een grote macht was. Dus die mensen uit Babel die worden binnengehaald. En dan lezen we in dit hoofdstuk 39 dat Hiskia hen alles in Jeruzalem liet zien. Al de schatten ook van de tempel. In ieder geval, er blijkt nergens uit dat er vrees voor hen was. En er staat ook niet bij dat hij gedachte heeft van, hé, daar kunnen we misschien wel een bondgenootschap mee sluiten. Maar in ieder geval, hij laat hun alles zien. En dan komt de profeet Jesaja. En dan lezen we in vers 5. Toen zei Jesaja tegen Hiskia, hoor het woord van de Heere van de legermachten. Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze dag hebben opgeslagen, dat dat naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de Heere. Bovendien zullen zij een aantal van uw zonen meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult. Ze zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel. En dan moet je je voorstellen dat dit ruim 140 jaar later ook inderdaad gebeurd is. Want inderdaad zijn er mensen van het koninklijk, van de koninklijke familie, dus het nageslacht van Hizkia, zijn inderdaad weggevoerd naar Babel. Precies zoals die, alle spullen uit de tempel hebben ze weggeroofd. Alles, je zou kunnen zeggen, alles wat Hizkia heeft laten zien, daarvan zegt de profeet, ze nemen het allemaal mee. Jesaja profeteerde. Ook dat is, dat ik dacht, ja, dan, dat zien wij vaak als een soort toekomstvoorspelling. Profeteren. Alleen toekomstvoorspellen, dat is, iemand zegt wat. En dan moet achteraf blijken of het wel uitkomt. Of die de toekomst goed voorspeld heeft. Maar bij een profeet is het anders. Een profeet voorspelt niet de toekomst. Een profeet voorzegt de toekomst. Met andere woorden, de profeet zegt hoe het in de toekomst zal zijn. En dat staat vast, want het is namelijk God die spreekt. Die het heden kent en de toekomst overziet. Dat is profeteren. Dat is wat Jesaja ook doet. Zeggen wat er gaat gebeuren. En Jesaja die spreekt dus inderdaad over de toestand van het volk, maar spreekt ook over wat er gaat gebeuren. En in die context zegt hij meerdere keren, wees niet bevreesd. Er was alle reden toe om bevreesd te worden, vanwege de vijand die er was, de druk die van buiten kwam. Maar altijd is daar de blijde boodschap dat God het leven geeft, dat God vrede geeft. En de toekomst, of de geschiedenis van Israël in de tijd van Jesaja, door Babel weggevoerd, later zijn ze weer teruggekomen, is natuurlijk wat wij nu weten ook een beeld van wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Dat ze inderdaad allemaal worden weggevoerd uit het land. Dat Babel de overheerser zal zijn. Dat er niets zal overblijven. Maar ook dan gelden die woorden die we straks zullen lezen uit Jesaja, wees niet bevreesd. Waarom niet? Wel, de Heere heeft het in zijn hand. Komt goed. Het is het plan van God. En in die context zou je ook kunnen zeggen, en zo wordt Jesaja ook gezien, als de evangelist van het Oude Testament. Hij heeft een blijde boodschap. Ja, niet de boodschap van het moment, maar de blijde boodschap is dat het sowieso bij de Heere God goed komt. En daarom ook, wees niet bevreesd, een blijde boodschap van troost. Denk aan Jesaja 40. Ja, daar zitten we nu als het goed is. U ziet het staan, Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Dat haar strijd vervuld is en haar ongerechtigheid verzoend. Dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Enzovoort. Een blijde boodschap. En natuurlijk, Jesaja spreekt over de geschiedenis van Israël, maar in feite daaroverheen, over wat er nog komen gaat. Hij spreekt ook over de persoon van de Heer Jezus Christus. Want Israël is niet anders dan een beeld ook van die lijdende knecht. Denk eventjes aan al die woorden in Jesaja, die gaan over de Heer Jezus. De spruit, Immanuel, het licht van de volken, wonderbaar, raad, sterke God, eeuwige vader, vredevorst, de kostbare hoeksteen, de knecht des Heren, de man van smarten, het lam dat geslacht is. Allemaal Jesaja. Spreekt over de Heer Jezus. En in zijn bediening zou je kunnen zeggen, is hij ook een beeld van de Heer Jezus. Want moet u maar eens met me meebladeren naar hoofdstuk 6 van Jesaja. Daar lezen we hoe hij wordt aangesteld. In Jesaja hoofdstuk 6. Hij krijgt een beeld van de hemel. Hij zag de Heere zitten op een hoge verheven troon. Jesaja 6 vers 1. En dan in vers 6. Een van de serafs die bij de troon is vloog naar hem toe. Nam een gloeiende kool in zijn hand. Die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei. Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En toen hoorde ik de stem van de Heer. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. En toen zeide hij, ga en zeg tot dit volk. Luister voortdurend, maar u zult niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Want anders zullen ze met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren. En zal hij hen genezen. Het is hetzelfde als wat de Heer Jezus deed. Zie, hier ben ik. In de boekrol is van mij geschreven. Ik ben hier om uw wil te doen. En de woorden van de Heer Jezus zijn woorden, maar ze hebben het niet begrepen. De Heer Jezus zegt, kijk, maar ze hebben het niet opgemerkt. En ook de Heer Jezus zegt, het hart van dit volk is vet geworden. En daarom spreekt hij bijvoorbeeld ook in gelijkenissen. Zodat ze, terwijl ze met hun oor horen, het niet verstaan. Jesaja. En het woord Jezus heeft in feite ook dezelfde betekenis. De Heere is redding. De Heere is heil. Het volk zou gaan lijden, maar ook verlost worden. Zowel in de tijd van Babel als in de toekomst. En in die context zegt Jesaja in zijn boek tot 14 keer, wees niet bevreesd. We gaan niet al die teksten lezen, ik heb twee stukjes eruit genomen. En het eerste stukje is uit Jesaja 41. Want het is wel bijzonder dat als de boodschap klinkt, wees niet bevreesd, dan komt er altijd een reden bij. Het is nooit zo van, nou ja, je hoeft niet bang te zijn, punt. Want dan weten u en ik, dan gaan wij mensen stijgen en zeggen, ja, je hebt makkelijk praten, je moest dus weten. En dit en dat. Nee, als de Heere spreekt bij monden van Jesaja, wees niet bevreesd, dan komt er altijd wat achteraan. En de eerste teksten die we lezen, dat is Jesaja 41. En dan lezen we vanaf vers 8. Jesaja 41, vanaf vers 8. Maar u, Israël, mijn dienaar, u, Jacob, die ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die mij lief had, u, die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, en ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, alle die in woede tegen u ontstoken zijn. Ze zullen worden als niets, ze zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die de strijd tegen u voeren. Want ik ben de Heere uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje Jacob, volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heere. Uw verlosser is de Heilige van Israël. Nou, zo'een gedeelte waar je drie keer maar liefst tegenkomt. Wees niet bevreesd. En dan is het goed om vooral even de context vast te stellen. Die context heeft te maken met het fysiek op deze wereld in de druk komen te zitten. Dat is waarover gesproken wordt. Als het volk verstrooid is, als ze in de verdrukking zijn, dan spreekt de Heere, wees niet bevreesd. En dan is het vooral mooi dat de Heer uitlegt, waarom hoeven ze niet bevreesd te zijn? Nou, vers 10, wees niet bevreesd, want, komt de reden, ik ben met u. Mooi hè, het is Immanuel, of het is Jesaja die spreekt over Immanuel, God met ons. Wees niet bevreesd, ik ben met u. Vervolgens wordt het in andere woorden herhaald. En dat is wel een mooie betekenis van dat woord. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Wees niet verschrikt. Andere vertaling heeft, kijk niet angstig rond. Of eigenlijk, dat woord angstig hoeft er nog niet eens bij, kijk niet rond. En daar zit wel wat in. Want als je in de nood bent, als er paniek is, wat is de reactie van de mens om te kijken, waar kan ik hulp vinden? Je zoekt buiten jezelf, omdat je het zelf niet kan redden, zoek je hulp. Waar kan ik terecht? Kijk niet rond. Dat is de boodschap hier. Maar in feite met andere woorden, wees niet bevreesd. Je hoeft niet rond te kijken. En zeker niet in angst. Want, komt de reden, ik ben uw God. Ik ben jouw God. En God heeft te maken met het zijn van de Allerhoogste. De Schepper. De eigenaar van alle dingen. Kijk niet rond. Want ik ben uw God. Ik zou haast willen zeggen, als je weet dat de Heer je God is, dan hoef je niet rond te kijken. Dan hoef je maar één ding te doen, dat is omhoog te kijken. Want hij is er. En dan vervolgens, je zou kunnen zeggen, Jesaja 41 vers 10, is een opeenstapeling van de Heere kan het niet genoeg zeggen. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Ik sterk u, ik help u, ik ondersteun u met mijn rechterhand. Andere vertaling zegt het zo mooi, ik ondersteun u met mijn heilrijke rechterhand. Ja, dat is natuurlijk de rechterhand, ja, dat is niemand anders dan de persoon van de Heer Jezus. De persoon waarin God zich openbaart, waarin God werkt. Ik ondersteun u met mijn heilrijke rechterhand. Die rechterhand die heil bewerkt. Christus. En dan in vers 13 staat het zo mooi, ik ben de Heere, die uw rechterhand vastgrijpt. Ja, Gods hand, Gods werk, door de persoon van de Heer Jezus Christus, grijpt degene vast die bevreesd is. Maakt verbinding. En ik zeg, wees niet bevreesd, ik help u. En dan is zo mooi vers 14, daar staat, wormpje Jacob, volkje Israël. Met andere woorden, er is niet veel van over. Het lijkt allemaal niks. Zo zullen ze zich misschien ook voelen in de toekomst. Zo voelden ze zich misschien ook wel in de tijd van Jesaja. Met die druk van die volken eromheen. Volkje Israël, wormpje Jacob. Ik help u. En ik weet niet of u het ziet, maar op het woordje ik staat een accent. Ik help u, spreekt de Heere. Uw verlosser is de Heilige van Israël. Wees niet bevreesd. Ik help u. Dat is een mooi lied. Daar is een helper, groot van kracht, steeds bereid. En dat is wat je hier ziet. Hey, nogmaals, even goed om de context in de gaten te houden. Mensen op deze aarde die in de druk van het overleven zitten. Die een uitzicht hebben naar een geweldige toekomst, want dat heeft de Heer beloofd. Maar ze merken er even niks van. Nou, kun je dan bevreesd zijn? Ja, zeker kun je dan bevreesd zijn. En de Heer spreekt tegen hen, wees niet bevreesd. Ik ben met u, ik ben uw God, ik sterk u, ik help u, ik ondersteun u. Wees niet bevreesd. Hij is de helper. Soortgelijke woorden vinden we in hoofdstuk 43. Een paar bladzijden verder. hoofdstuk 43. Dan lezen we dan vanaf vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, ze zullen niet overspoelen, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden, geef en tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die ik heb tot mijn eer geschapen, die ik heb geformeerd, ja, die ik heb gemaakt. Wees niet bevreesd. Want, en dan komt er weer een aspect bij, ik heb u verlost. Dat is wat de Heer in de toekomst met dat volk gaat doen. Hij is de verlosser. Dat is ook Jesaja, hè? De Heere is heil, is redding. Ik heb u verlost. En in vers 5 lezen we, wees niet bevreesd, want ik ben met u. En nou is het wel mooi, als we denken aan wat de Heer Jezus zei, tegen Petrus en tegen de discipelen. Waarom geloof je niet? Dan zou je heel mooi de parallel kunnen maken. Geloven. Ja, dat is eigenlijk, dat is handen en voeten geven aan God is met mij. God is mijn God. Hij sterkt mij. Hij helpt mij. Hij ondersteunt mij. Hij heeft mij verlost. Hij is met mij. Dat geloven houdt dus in dat er geen vrees hoeft te zijn. Wees niet bevreesd. Hoofdstuk 44. Ja, dat is het laatste voorbeeld. Hoofdstuk 44, vers 1. Luister, Jacob, mijn dienaar, Israël die ik verkozen heb. Zo zegt de Heere, uw maker, uw formeerder van de moederschoot af, die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeshurun, die ik heb verkozen. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. Ik zal zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere, en de ander zal zich noemen met de naam van Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Buiten mij is er geen God. En wie kan, zoals ik, roepen, het bekendmaken, het voor mij uiteenzetten? Sinds ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb. En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. Wees niet angstig. Wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? U bent mijn getuige. Er is geen God buiten mij. Er is geen andere rots. Ik ken er geen. De makers van beelden, allen zijn ze leegheid. Hun geliefde voorwerpen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet. En daarom zullen zij beschaamd worden. Wie maakt er nu een God en giet een beeld dat geen nut doet? Ja, dat zijn mooie woorden. En nogmaals, in de eerste plaats in perspectief van dat volk van Israël en Jesaja. Maar het zijn kernachtige woorden die Jesaja hier spreekt. En die gaan over, wat betekent het als je je vertrouwen stelt op de Heere? Wees niet angstig, wees niet bevreesd. Ik maak het je bekend. God spreekt zijn woord en zal het volbrengen. En daar mag ik op vertrouwen. Dat is geloof. En wat trof mij, vers 9 en vers 10. De makers van beelden, allen zijn zij leegheid. De makers van beelden. Dat betekent mensen die hun vertrouwen niet op de Heer hebben gesteld. Die hun eigen God maken. Nou, in deze tijd kun je dat wel een beetje invullen. Mensen die hun eigen God maken. Van virusmaatregelen, van coronaperikelen. Misschien is het mondkapje wel een eigen God om te worden. En wat staat er? Allen zijn ze leegheid. Hun geliefde voorwerpen, wat ze voorstellen van dit is het, stel hier je vertrouwen op. Wat zij voorstellen, hun geliefde voorwerpen, doen geen nut. Zij zelf zijn hun getuigen, ze zien niet en ze weten niet. En vers 10 is natuurlijk wel heel scherp, hè? Wie maakt er nu een God en giet een beeld dat geen nut doet? Ja, want er is maar één God. Er is maar één verlosser. Er is maar één. En dat is de Almachtige, de Heere. Wees niet bevreesd. Hij helpt. Dat is duidelijke taal. God spreekt tegen zijn volk. En dan moet je je voorstellen, even de context weer. God spreekt ook tegen zijn aanstaande. Want in de toekomst, als dat volk verstrooid is, dan weten we dat de Heere God weer een verbond met hen gaat sluiten, een huwelijksverbond. En overdrachtelijk spreekt hij dus tegen zijn aanstaande, met wie hij een verbond gaat sluiten, met wie hij samen zal op gaan trekken. Wees niet bevreesd, zegt de een tegen de ander. En in die context kun je dat ook snappen. De een stelt de ander gerust. Samen gaan we dat redden. We komen er wel uit. En toen dacht ik, wat zegt het Nieuwe Testament over wees niet bevreesd? Wat is niet de enige plek in Jesaja? Op vele plaatsen in dat Oude Testament wordt deze context geschetst. En als je dan gaat zoeken in het Nieuwe Testament, als je dan gaat zoeken in de brieven van de apostel Paulus, zeker die te maken hebben met het geheimenis wat hij bekend heeft gemaakt, het lichaam van Christus, dan moet je tot de conclusie komen dat nergens de oproep staat, wees niet bevreesd. Kom je niet tegen. Je komt niet tegen, zoals ik net al zei, we hebben het gelezen in Jesaja, zoveel malen een situatie geschetst van, er is nood, er is zorg, maar ik ben de Heer, ik help je. Hoezo is dat dan niet in deze tijd? Is dat dan niet voor ons van toepassing? Ja, natuurlijk wel, want de Heere God is dezelfde. Als hij een helper is toen, dan is hij nog steeds een helper. Als hij met de mensen was toen, dan is hij nog steeds met ons. Alleen, ik zei al, wees niet bevreesd, heeft vooral alles te maken, de een zegt tegen de ander, wees niet bevreesd, samen trekken we op. Maar dan gaat het over twee grootheden. In het geval van Israël, de man en de vrouw. Die samen een verbond sluiten en verder gaan. Wees niet bevreesd. De situatie met de gemeente is een andere. Wij zijn niet een aparte entiteit of een apart persoon ten opzichte van de Heere. Nee, vorige keer hebben we gezien hoe in de Gods woord en hoe de apostel Paulus vooral het heeft over samen. Samen met Christus gestorven, samen met Christus opgewekt, samen met Christus in de hemelse gewesten geplaatst. Samen met. Dat zijn geen twee personen meer, dat is één. Dat wat met Christus van doen is, is met ons van doen. En in die zin is het dus ook niet de een die tegen de ander zegt, oh, wees niet bevreesd, komt goed. Ik zat te denken, als ik nou eens aan u vraag, wat denk je? Christus is opgevaren in de hemel, zit ter rechterhand Gods. En als hij geopenbaard wordt, zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Dat betekent dat hij nu ter rechterhand Gods is. Zou Christus daar angstig zitten? Zou Christus daar in paniek zijn? Ik stel het even menselijk voor, hè. Zou Christus daar bang zijn? Nou, volgens mij kun je heel makkelijk, zal iedereen het antwoord geven, nee, natuurlijk niet. Want hij is de Heer. Ja, die is toch niet bang? Nee, precies. Maar als jouw leven nou met Christus verborgen is in God, heb jij dan reden om bang te zijn? Heb jij dan reden om bevreesd te zijn? Als Christus het niet is, en dat is het mooie, mogen wij met hem, hoeven we ook geen angst te hebben. Is geen reden voor. En die positie, dat geplaatst zijn in het hemelse, dat bewustzijn dat je één bent met hem die het leven is. Te leven is mij Christus. Dat maakt dat er niet tegen je gezegd hoeft te worden, wees niet bevreesd. Want als je staat in de positie van wat je allemaal ontvangen hebt, ook aan geestelijke zegen, ja, dan is dat, nou, laat maar zeggen, een en al positiviteit. Dan is dat zegen. Daar is helemaal geen plaats voor onrust. Ja, maar ja, je moest eens weten. Zeker. In ons aards bestaan hebben we te maken met aardse omstandigheden en met aardse invloeden op ons denken, die inderdaad ons wel eens aan het twijfelen brengen. Dat moeten we ook vooral niet ontkennen, dat is de realiteit. Alleen de vraag is, hoe moet ik daar dan op reageren? Nou, in de eerste plaats reageer ik in de zin van, ik weet dat er sowieso geen vrees hoeft te zijn. Want bij Christus is ook geen vrees, is geen angst. Waarom dan bij mij wel? Nee, Paulus geeft daarentegen wel een aantal praktische tips. Want hij snapt ook wel dat je hier in dit aardse leven af en toe heen en weer geslingerd wordt door allerlei dingen die je hoort en die je in de war kunnen brengen. En vandaar dat hij ook niet de term gebruikt, wees niet bevreesd. Want er is geen reden voor vrees. Sterker nog, je bent in Christus geplaatst. Zonder smet en rimpel. Hij ziet je als rein. Dus wees niet bevreesd. Wat Paulus wel zegt, en dat is heel praktisch, Filippenzen 4, laten we dat eens lezen met elkaar. Filippenzen 4, vers 6. Ach, u kent de tekst. Wees in geen ding bezorgd. Maar dat is wat anders dan bevreesd. Want bevreesd, dat is inderdaad angstig rondkijken. Waar moet ik mijn hulp vandaan halen? Wie moet mij helpen? Waar moet ik mijn redding vinden? Ja, dat is helemaal niet aan de orde voor een gelovige in deze tijd. Die één is met Christus, die leeft in de redding. In het feit dat hij gered is. Maar er komt van alles op je af. Je hebt overal maar mee te dealen. En dan spreekt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Letterlijk staat er, wees in geen enkel opzicht, wees voor niets bezorgd. En bezorgd, dat heeft zoveel de betekenis van dat het je verstand verdeelt. Dat je op twee gedachten komt te hinken. Dat je heen en weer geslingerd wordt. Is het nou dat of is het nou dat? Je twijfelt. Want je moet misschien een keuze maken of wat dan ook. Is dat nou goed of is dat niet goed? Nee, wees nou in niets bezorgd. Laat nou ook in niets de tegenstander ervoor zorgen dat jij als het ware begint te twijfelen. Moet ik nou zus of moet ik nou zo? Wat is er tegen te doen? Wees in niets bezorgd, maar laat in alles, dat is een mooie tegenstelling, in niets bezorgd zijn, maar in alles uw verlangens, uw wensen bekend worden bij God door bidden en smeken met dankzegging. Gebaseerd op de eucharistia, de goede genade, de dankzegging. Laat het bekend worden bij God. Je wensen voor Gods aangezicht uitspreken. Dat is heel wat anders dan angstig rondkijken. Waar moet ik mijn hulp vandaan hebben? Hij is mijn hulp. Ik ben met hem verbonden. En in die verbondenheid spreek ik me uit naar hem toe. Heren, dat is best lastig. Maar ik weet wat ik in u heb. Ik weet dat het heil, de zekerheid, de redding bij u aanwezig is. En in die zin is hij ook een helper, groot van kracht. Wees in geen ding bezorgd. Want sowieso hoeft Paulus je geen oproep te doen, wees niet bevreesd. Want dat is de basis van je leven. En het mooie is, ook voor de praktijk van het leven, in niets bezorgd zijn, in alles, alles bekendmaken bij de Heere. En dan, vers 7, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat is een geweldige belofte. Maak hem alles bekend. Deel het met hem. Ik zou haar zeggen, wij kunnen niet anders, want we zijn één met hem. Dus op het moment dat jij denkt en spreekt, dan maak je hem dat bekend, want je bent één met de Heer. Hij hoort ook je. Hij hoort ook naar je. Wees in niets heen en weer geslingerd, maar breng het bij hem. Met dankzegging. En de vrede van God, de rust, de blijdschap, alles wat met vrede te maken heeft, de vrede van God, die alle begrip te boven gaat. Letterlijk staat er, die is hoger dan alle verstand. Die is hoger dan al het intellect. Dat is ook waarom je het soms niet kan uitleggen aan een ander. Waarom jij vrede hebt. Ja, maar moet je nou toch zien, moet je nou en de toestand. En ik heb vrede met God. Maar die is hoger dan alle verstand. Hoger dan al het intellect. Ja, die is namelijk zo hoog, die reikt tot de hoogste plaats. En dat is waar God is. Dat is de bron van mijn zegen, van mijn vrede. En de vrede van God, die hoger is dan alle verstand, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ook hier weer, we zijn één met hem. Het is niet de Heere die tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik zal je hart bewaken. Nee, dat doet hij. Alleen aan ons om te zeggen, dank u wel, Heer. En ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef niet op twee gedachten te hinken. In niets. Maar in alles spreek ik mij uit met dankzegging en maak ik het bij u bekend. Wees niet bevreesd. God is een helper. Wees in niets bezorgd. Hij is nabij. Zo is het. En daar kunnen we het mee doen. Maar dat is ook helemaal genoeg. Amen. Zullen we de Heere daar ook voor gaan danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dat sowieso wij niet bevreesd hoeven te zijn, want we hebben een geweldige positie in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar dat we ons, wat ons praktische leven betreft, ook niet bezorgd hoeven te maken. In niets. Maar in alles mogen we het u bekendmaken. En dank u wel dat u zich openbaart, met name ook ten opzichte van uw volk Israël, als iemand die helpt, die er is, die verlost, die erbij is. Iemand die geen ijdele God is, geen God van leegheid, Dat is wat mensen ervan maken. Die hun eigen goden oprichten. Vertrouwen willen stellen op datgene wat geen God is. Maar dank u wel dat wij ons vertrouwen hebben gesteld in de Zoon. Die ter rechterhand Gods is. En dat we die geweldige positie ontvangen hebben. En dat we mogen leven daaruit. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat dat ook ons leven in alle dag bepaalt. En mag bepalen. Wilt u maken dat we ons dat bewust maar zijn. En dat we zo mogen weten. Samen met u zitten we helemaal goed. Is het heel bijzonder dat deze speciale groep in uw plan is uitverkoren om die positie in te nemen met de Zoon. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat dat ook vrede en rust mag geven. Ook in hectische tijden om ons heen. We verwachten het van u en van u alleen. Uit genade. Amen.